Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Gevangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast van speelronde 21. En het is, ja, allemaal wat anders dan normaal, want iedereen werd deze zondagochtend wakker in een wit en besneeuwde landschap, Armin. Want ja, mijn naam is Justin Kevenaar. Armin Atabaki is er ook wederom weer bij voor deze Bord op Schoot podcast. Maar het is allemaal wat anders dan normaal, want ik zit gewoon in Rotterdam, achter de laptop. En jij in Amsterdam, hè?
Ja, ik zit. Het is een beetje een surreal beeld, want ja, normaal gesproken zijn we natuurlijk gewend om altijd samen op te nemen in de studio. En ik zit, terwijl ik hier naar rechts kijk, een besneeuwd Amsterdam rechts van me, dus... Het is een beetje een gekke gewaarwording, maar we gaan er weer voor met de halve speelronde.
Ja, nee, inderdaad. Ik bedoel, kijk, we houden natuurlijk altijd wel een beetje afstand, hè. Natuurlijk ook corona, laten we niet vergeten. Dat is er ook nog steeds, helaas. Maar ja, nu is het inderdaad wel meerdere tientallen kilometers afstand die we maar hebben genomen. Want ja, het was gewoon niet te doen. Ja, had het misschien nog gekund, maar goed voor mij om vanuit Rotterdam met mijn Toyota Aygo de snelweg om te gaan, dat zag ik niet zo zitten. Dus
Nee, jij wilde je leven niet riskeren om over PEC RKC te praten.
Nee, dat leek me net toch niet heel erg de moeite waard. Dus ik dacht van, nou, dat doe ik maar lekker vanuit huis. Want ja, dat is natuurlijk ook wel het gevolg, hè. Het is een wat andere podcast, of tenminste, de inhoud is natuurlijk wat korter dan normaal ook waarschijnlijk. Ik denk dat we voor het eerst misschien wel onder het uur kunnen blijven. Want Ajax Utrecht, Willem II ADO, Groningen Feyenoord en VV Sparta, die werden allemaal niet gespeeld vandaag. Daarom nemen we ook wat eerder op, want ja, er is helaas niks meer om naar uit te kijken vandaag op Nederlands voetbalgebied. Wel best wel jammer, want ik moet toch zeggen, Ajax Utrecht, Groningen Feyenoord, hè, ook Willem II ADO, zo'n kelderkraker. Allemaal interessante potjes, maar het mag niet zo zijn in plaats daarvan, PEC RKC.
Ik had wel heel veel zin in, ik moet wel zeggen, Groningen Feyenoord had ik wel echt heel veel zin in. Zeker met dit weer, omdat Groningen doet het natuurlijk al goed en dat was dan voor Feyenoord eindelijk weer... Zeg maar gewoon zo'n uitdaging van, hè, had het dat PSV thuis een vervolg kunnen geven? En ik denk dat Ajax vooral zo met het gezeik wat er deze week aan de hand is. En gezien het feit dat ze woensdag tegen PSV moeten in de beker, wel heel erg blij zijn hiermee.
Ja, want dat is natuurlijk ook van de week al besproken in de dailies en zo. Maar ja, nog even kort voor jou als Ajax-fan zijnde, is het een rampzalige week, neem ik aan. Toch? Ik denk dat je nu voor het eerst misschien een beetje schaamde, toch? Dat al waarschijnlijk je vrienden die niet voor Ajax waren, je even lekker gingen stangen.
Ja, ik heb in allemaal groepsappjes de memes gekregen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me als Ajax-ziet, en dit klinkt wel heel erg emo-Ajax-ziet, maar ik heb me sinds Spurs thuis, Champions League halve finale, echt niet zo bitter gevoeld, man. Het is Onana, los van het feit dat het gewoon, denk top 10 keepers is het ook gewoon een hele likable figuur en echt een icoon. En ja, het feit dat je hem een jaar moet gaan missen is wel echt super taai. En ik denk dat het in ieder geval voor de titel... Ik denk dat je met Stekelenburg onderlat ook nog prima kampioen moet kunnen worden. Maar ja, Europa heb je echt helemaal geen reet te zoeken nu.
Nee, dat is inderdaad wel een vrij pijnlijke gewaarwording. Maar goed, we gaan zien. Ja, mijn achterkant is inderdaad klein dat er nog iets gaat gebeuren op dat front. Dat het nog goed gaat komen. Maar ja, we gaan het meemaken wat er gaat gebeuren. Maar vandaag dus helaas niet steken onderlat. Geen Ajax. Dus we gaan volgende week zien hoe ze het er vanaf gaan brengen. Natuurlijk midweeks wel de bekerwedstrijd. En volgende week dan weer in de competitie. Laten we maar gaan naar de potjes die wel werden gespeeld. Er waren uiteindelijk 5 stuks. Laten we beginnen met PSV. Dat in ieder geval dan, hè, vorige week, maar toch vrij stellig. Hè. We gaven de titel nog net niet officieel aan officieus aan Ajax. Met die 7 punten voorsprong. Maar goed, nu, omdat Ajax niet doorgaat, hè, mag PSV voor één weekend weer zeggen dat ze er maar 4 punten achter staan. Want ze speelden thuis tegen Twente. Was toch ook sinds de promotie van Twente geen makkelijke pot voor PSV. Al 3 keer 1-1 geworden eigenlijk sinds de promotie van Twente. Maar dit keer, ja, waren ze geen partij voor de Eindhovenaren. 3-0, 2 doelpunten van Malen, die erg goed speelde. Zahavi maakte de tweede goal tussendoor. En ja, Armin, daarmee spoelt PSV eigenlijk toch heel eenvoudig gewoon die kater weg, hè?
Ja, tuurlijk. Dus. En Malen speelde ook wel een lekkere wedstrijd en PSV maakt het ook wel af. Maar was dit ook niet voor PSV het ideale moment om Twente te treffen? Ik bedoel, ze hebben nu al een paar weken, volgens mij is het de vierde wedstrijd op rij, dat ze niet scoren. Ze missen op linksback zowel Oosterwolde, ze vervangen Small, Roemerato mis je op het middenveld, Tjerny die je natuurlijk kwijt bent. En dat is het wel met Twente. Wij hebben Twente in de eerste seizoen zelf best wel een paar keer de hemel ingeprezen. Maar Twente is ook weer een elftal van als je een paar van die schakeltjes eruit haalt, dat er niet heel gek veel meer overblijft. En zelfs met dat in het achterhoofd had Twente natuurlijk in de eerste fase nog wel een doelpunt kunnen maken. Hè? Ja. Het schot van Menig, wat er net overheen vlamde. En ik weet, jij hebt dus een tijdje naar Luciano Narsing mogen kijken in een Feyenoord shirt. Maar hoe vond je Luciano Narsing gisteren?
Nou ja, ik vond dat onze grote vriend Bruce Stolt nog het leukst worden via zijn Twitter-account. Dat hij ook zei, geloof ik, van ik heb Luciano Narsing nu in één wedstrijd al meer mensen zien passeren dan tijdens zijn verblijf in Rotterdam-Zuid, zeg maar. Het was inderdaad leuk om te zien in ieder geval dat er eens een keer wat goed ging bij Luciano Narsing. Want ik bedoel, kijk, we hebben verder niks tegen hem. Alleen het was gewoon in het Feyenoord shirt bepaalt geen gelukkig huwelijk, om het dan nog maar zachtjes uit te drukken. Maar nou ja,
voor 1,4 miljoen.
Ik wil net zeggen, hè, voor dat gigantische salaris, dat is ook nog eens een dingetje. Maar nee, hij speelde in principe prima. Alleen ja, dan kom je wel uit bij het punt. En dat werd natuurlijk ook tijdens de uitzending. En dat wordt eigenlijk nu al wekelijks gezegd. En Narsing, het is alleen geen doelpuntenmaker. Hij is natuurlijk ooit befaamd toch geworden om die assist. Maar ook zelfs in die hele goede tijd, het was niet iemand die wekelijks twee doelpuntjes zomaar even erin legde. Iets wat Menig ook nooit zo had. Nou ja, dit jaar dan wel beter. En natuurlijk dat geweldige schot. Maar ja, verder, als Danilo dan ook nog is. Ik wil niet zeggen dat hij de weg kwijt is. Maar dat is nu ook al een beetje een repeterend verhaal. Dat hij sinds die winterstop totaal niet de oude Danilo is. Waar alles heel makkelijk valt. Of dan een beetje normalisering is. Hè, dat hij een beetje die terugval heeft. Dat is lastig te zeggen. Maar ja, dan hou je niemand over die scoort. En dan score je die wedstrijd op rij niet. Ja, en een wijs man zou ooit, als je moet winnen, dan moet je er minimaal één meer maken dan je tegenstander. Ja, als je niet scoort, dan gaat het nooit lukken.
Nee, en om even in te haken op Danilo. Heb je Danilo in de rust gezien? Dat hij, zeg maar, dat iedereen naar binnen ging. Dat Danilo een soort van een paar minuten op het veld bleef staan. Een beetje om zich heen zat te kijken van waar heb ik in godsnaam in beland?
Ja, hij zat in zijn gedachten helemaal in zijn gedachten verzonken. Hè? Dat was inderdaad, hij zei achteraf ook, geloof ik, dat hij inderdaad over na zat te denken van ja, wat er nou fout ging en wat er beter moet en zo. En
hoe die goals van PSV erin vlogen.
Ja, dat je in ieder geval wel ook echt kan zien, dat weet ik niet. Aan de andere kant heb ik dan zoiets van, nou goed, als die jongen, als dat voor hem werkt, goed, dan moet hij dat doen. Alleen het straalt dan misschien wel weer iets te veel uit. Dat hij er, dat het hem echt wat dwars zit, zeg maar. Dat het misschien ook mentaal nu wel iets van een kleine blokkade is of zo. Waar alles net wat minder gaat. En dat duidelijk zijn zelfvertrouwen, denk ik, wat minder is. Hè, wat misschien ook niet zo gek is voor zo'n jonge spits. Die eigenlijk pas voor het eerst echt op het hoogste niveau natuurlijk wekelijks speelt. Hè. Het is toch iets anders, denk ik, dan bij jong Ajax je potjes spelen. Ja. Dat hem dan toch wel, dat zie je ook wel daar aan. Toch wel een beetje echt in zijn hoofd begint te komen.
Ja, je kreeg een beetje Wout Weghorst bekerfinale vibes van.
En die staat er nu nog, geloof ik. Dus ja, gaat hij af en toe naar Wolfsburg toe, maar daarna gaat hij weer terug.
Nee, die sneeuw gaat hem niet stoppen. Maar ja, nee, dat is het wel met zo'n Twente. Wat we net zeiden met spelers die ze missen en Danilo die het hopeloos uit vorm is. En ja, wat wij ook eerder hebben gezegd van een paar redenen waar het voor hem aan ligt. Bijvoorbeeld die Haller-transfer, het feit dat Giacomacchi zo uit zijn slof is geschoten. Maar ja, het zou toch wel heel wrang zijn als dit het dan is voor hem het seizoen.
Nou ja, zonder meer. Want ook als je dan nog kijkt naar die doelpunten, hè, we hadden er wat meerdere statistieken van opgezocht. Sowieso is sinds de jaarwisseling alleen maar van Emmen gewonnen. Nou, toen scoorden ze wel 4 keer in 1 wedstrijd. Toevallig waren de tweede van Tjerny. Nou ja, dat is nou uitgerekend iemand die je natuurlijk nu hard mist. En ja, die doelpunten die in die 6 wedstrijden daarna werden gescoord, die waren afkomstig van Pleguezuelo, van Leeuwen en van Dumic. Ja. Dus ja, dat geeft dan ook wel aan. 2 verdedigers en dan van Leeuwen die meestal nu weer vanaf de bank, dan komt die Narsing er is. Dat het gewoon echt aan doelpuntenmakers schort. En aan de andere kant, hè, heb je ook hier weer het verhaal. En dat is ook een beetje met Sparta zo, die dat vaak in de media roepen. Dat we Twente misschien ook weer niet moeten overschatten. Ze zijn er eenmaal heel leuk begonnen. Maar hun doelstelling was handhaving aan het begin van het jaar. En dat gaan ze, nou ja, dat hebben ze al lang en breed zo goed als binnen. Hè, dat het misschien ook niet zo gek is dat ze nu terugvallen. En dat we misschien ook wel iets te hard van stapel liepen door te zeggen van, nou, dit Twente gaat misschien wel eens heel makkelijk de play-offs kunnen halen.
Ja. Nee, nou ja, tuurlijk. Nee, dat ben ik ook helemaal met je eens. Zou Twente eindigen waar ze nu eindigen, hebben ze natuurlijk een topseizoen gehad. Maar het zou wel puur voor het moraal als je zo'n geweldige seizoen zelf hebt gedraaid en je dan in de tweede gewoon zo ver wegzakt en je uiteindelijk in de in een grauwe middenmoot eindigt. Want vergeet ook niet, Twente is natuurlijk ook weer wat dat betreft een soort van bij elkaar gerapt. Vreemdelingenlegioen gaat ver, maar ze hebben wel de nodige spelers die ook weer vertrekken. Dus Je wilt wel zeg maar gewoon puur voor je club, weet je, met een lekker gevoel zeg maar gewoon het seizoen eindigen. En daar zit nu wat minder naar uit. Moeten we trouwens zeggen, we hebben het nu helemaal niet over PSV, maar nee, wat speelt dat... normaal geweldig, hè?
Ik wil net zeggen, daar wilde ik inderdaad wel je naartoe gaan. Hè, voordat we bij de eerste beetje, ik wil niet zeggen kritiek hebben, dat we tot erop werden aangesproken. Hè, toen PSV tegen Ajax speelde, dat het PSV bijna vergaat. Nee, mensen willen PSV zeker niet vergeten. Maar ja, het is misschien ook meer omdat het zo makkelijk ging. Maar inderdaad wel terecht wat jij benoemt, gewoon Malen die heel goed speelde. Ook Iataren bij die actie van die 3-0 die zich mooi laat zien. Nou, Zahavi die hem toch wel heel stijlvol afwerkt. Hè, die 2-0 ook. Het klikt allemaal, het werkt allemaal. Ja. En ook voor Malen nu. Hè. Derde jaar bereidt hij minimaal 10 goals scoort voor PSV. De jongste die dat doet sinds Mr. PSV. Hè. Skieten Willy van de Kuilen in de jaren 60. Hebben we allebei net niet mee kunnen maken, helaas.
Net niet.
We werden net iets later geboren. Maar ja, dat geven we aan. Ik zat me dan wel een beetje af te vragen, als we het dan over Malen hebben. Naar mijn idee, je hoort niet vaak in de media echt van geluiden van club X, Y en Z in de Premier League bekijken Malen of zo. Maar hij zit er nu toch al 3 jaar. Hij doet gewoon zijn ding. Hij scoort zijn doelpunten in de Eredivisie. Wat denk jij? Hoe lang zien we deze Malen nog in de Eredivisie? En denk je dat hij echt wel klaar inmiddels is voor zo'n stappen? Ik wil niet per se zeggen Premier League, maar naar een grotere competitie dan die Nederlandse.
Ja, vind ik lastig. Want als je Malen puur gaat bekijken zeg maar in de Eredivisie, maakt hij al gewoon een paar jaar inderdaad een goede indruk. Maar ja, bij zo'n speler zou je nog gewoon willen zien dat hij internationaal, dus zeg maar of in de Europa League of gewoon in de Interlands, toch zeg maar 1 keer die dikke doorbraak beleeft. Maar ja, hij zit natuurlijk 100% in de radar van heel veel clubs. En ja, zeg dat hij er gewoon dit jaar een doelpunt of 18 maakt. En ik denk dat het best wel realistisch is. En hij wordt basisspeler op het EK. Wat denk ik ook nog wel best realistisch is, aangezien met Memphis, die niet echt per se een pure centrumspits is, meer is. Gaat hij gewoon wel basis spelen? Ja, als hij op het EK misschien 1 of 2 doelpunten maakt, dan is hij weg, denk ik.
Ja, nou ja, dat inderdaad. Dat kan ook best wel een grote rol aan het spelen. En goed, wat we aan het begin al zei, PSV loopt in ieder geval voor nu, ook al is het dan met de wedstrijd meer, even 4 puntjes in op Ajax, dat ze misschien wel een iets beter gevoel geeft. En natuurlijk ook, want Ajax komt er uiteindelijk eind deze maand weer aan. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu eerst ADO nog uit. Dan Vitesse thuis, waar we zo naartoe gaan. Want die stelt al flink teleur tegen Heerenveen. En dan is alweer de wedstrijd tegen Ajax. Het is natuurlijk voor hen dan waarschijnlijk te hopen dat Ajax onderweg nog misschien een misstapje maakt. Hè? Zij bijvoorbeeld tegen
Moeten nog naar Almelo, hè?
Precies, Almelo volgende week uit. Dat ze daar dan denk ik toch vooral naar vooruit kijken. En dan is het ineens met een goed resultaat thuis. En dan kan het toch weer allemaal open liggen. Vraag is alleen, ja, is Mario Götze er dan weer bij? Want Schmied had het er wel weer over. Ja. Hoezeer ze die missen in een wedstrijd als vandaag, merk je dat dan niet echt op. Misschien omdat het allemaal wel goed loopt. Maar dat er vooral in die voorgaande weken, waarin het wat moeizamer ging, ja, dat hij eerlijk toegaf van, ja, dan missen we Götze wel. Dan is eigenlijk niemand die hem natuurlijk 1-op-1 kan vervangen en kan brengen wat hij brengt. Ja, het blijft een beetje raadsel, hè, waar hij blijft, maar dat ze hem missen. Götze,
Götze is een voetballer in het detail, wat je zegt. In dit soort potjes boeit het relatief minder, maar in absolute topwedstrijd is hij gewoon wel met zijn loopbewegingen, de manier hoe hij andere spelers stelling brengt, een absolute meerwaarde.
Ja, maar goed, Vitesse daar is het gaatje wel iets groter mee geworden. Laten we meteen doorgaan naar Vitesse. Ja, normaal gesproken met zijn prestatie als die van gisteren, zouden we ze weer in de blessuretijd plaatsen, helemaal aan het einde van de podcast. Maar ja, goed, ze nestelen zich al een tijd in die top 3. Alleen de afgelopen weken oogt het niet erg als een top 3 ploeg. Want tegen Heerenveen, een lelijke wedstrijd. Ook daar, dat viel me trouwens op, zo een sit-out, maar ook Heerenveen. Dat, aan de ene kant heeft het wel zijn charme, hè, dat winterse weer de velden een beetje wat minder perfect maakt. Maar het maakt het voetbal er natuurlijk niet per se mooier op. En ik denk dat Heerenveen Vitesse daar het ultieme voorbeeld van was. Met Henk Veerman met zijn eerste kopgoal, hè, in 115 wedstrijden. Wat uiteindelijk de doorslag geeft, vlak voor tijd.
Ja, en wat kon die vrij inkoppen, zeg?
Dat wel, ja. Hij kreeg wat ruimte.
Ja, en dat is het bizarre. Dat een jongen van 2 meter 1 pas in 115 wedstrijden 1 goals heeft gemaakt. Maar Vitesse, weet je, we hebben het er ook constant over gehad dat zeg maar dit voor Vitesse de maand was om de aansluiting te vinden waar al die toppers zeg maar tegen elkaar onderling uitvechten. En je hebt nu van VV verloren, je hebt van RK tegen RKC gelijk gespeeld, Heerenveen verlies je hebt volgende week nog Twente. Ja, je gaat nu wel die aansluiting verliezen. Maar op zich, als je kijkt weer naar de opstelling zelf, is dat natuurlijk niet gek. Want je mist Tanane, onder andere op het middenveld, Beren ook. Dat zijn je vormgevers op het middenveld. Tanane natuurlijk gewoon je absolute creativiteit. En als je gaat kijken naar de vervangers, hoe die het deden qua passing, Tronstand deden bij 90% Paasnauwkeurigheid nog best wel prima, maar vroeg. Deed met 63% best wel matig. En Bruns met 70% ook redelijk matig. Dus wat dat betreft is Vitesse toch ook weer, net zoals een hele legio aan andere clubs, toch ook weer een clubs van als er een paar schakels mee wegvallen, dat er een hele flink stuk minder is. Ja. Dat je dit soort potjes gewoon prima kan verliezen.
Ja. Nou ja, vooral misschien ook nog eens de vorm daarbij. Hè? Want aan de andere kant zit ik dan te denken, tegen RKC, toen waren Tenaan en Bero er wel geloof ik bij. Hè? Nou ja, toen brachten ze het ook niet. En eerder dit jaar, dat was natuurlijk ook een coronagolf, waardoor we redelijk wat spelers weg waren. Bero was ook lang geblesseerd toen, vanwege blessure die had opgelopen bij het Slovaakse elftal. Nou ja, toen zaten ze in een goede flow, dus dan ging het allemaal wel net even wat beter, met uitzondering van zijn wedstrijd tegen PEC, die zijn begin van het jaar dan verloren. Ja. Nou ja, dat je nu ook net in zo'n fase zit, hè? Tegen RKC lukt het eigenlijk voor geen meter om het spel echt te maken. En vandaag was het verlengde daarvan. Als je dan inderdaad Tanane mist en een Bero, ja, dan wordt het er nog moeilijker op. En is het inderdaad nou ja, eigenlijk een soort van creativiteitsarmoede, om misschien maar een mooi woord in te gooien, wat er dan ontstaat bij Vitesse.
Ja, dat moet alleen maar van Bazour komen.
Ja, inderdaad, Bazour. En die was dan ook, had ook geen echte beste wedstrijd. Ook verdedigend, hè. Daar werd gewoon na afloop van de wedstrijd nog een beetje toegelicht met beeld inderdaad. Even dat hij overal, dan ging hij een heel stuk naar voren, een beetje dribbelen. En dan werd hij weer heel makkelijk van de bal afgelopen. En dan een beetje naar achter schokkend. En dan toch proberen een tackle in te zetten. Waarbij hij nog iemands enkels, geloof ik, de af zaagde. Maar dat hij geluk had dat hij ja, echt een stuk te laat was. Waardoor hij niet eens in de buurt kwam van diegene waar we op die sliding in zetten. Maar ja, het zag er allemaal ook bij Bazour niet zo goed uit. En uiteindelijk verdedigend is hij ook degene die met Rasmussen. Ja goed, ik weet niet echt wiens taak het daar dan was. Maar die staan allebei, de ene staat ervoor, de ander staat achter Veerman. Maar ze staan uiteindelijk niet om hem af te stoppen. En ja, Pasveer die deed veel. Hij pakte onder een penalty van Joey Veerman.
Zat ook niet helemaal in de hoek, hè?
Nee, dat niet. Maar dat was misschien altijd toch een optelsom van ja, te veel kansen tegen. Dat hij daar net net niks tegen kon doen. Misschien een stukje positionering of zo. Hè, wat,
nee, ik bedoel bij die penalty.
Bij die penalty bedoel je? Hoek. Ja, ja, zo. Ja, tuurlijk, maar dan nog. Ik bedoel,
nee, pakken maar.
Zeker. Ik wil zeggen, pakken maar voor mijn gevoel. We hebben niet heel veel penalties gepakt de laatste tijd, überhaupt in de Eredivisie. Dus ja, daar zit hij dan wel goed, maar het was net niet goed genoeg. En wat je net zei, ze moesten eigenlijk een beetje die aansluiting houden bij Ajax, hè, juist door dit makkelijke programma. Of in ieder geval bij PSV, hè. Mochten ze eventueel willen dromen van zo'n voorronde Champions League plek. Maar ja, nu zijn ze er echt totaal niet in geslaagd. Sterker nog, ze zijn verder achterop geraakt. En sowieso bij Ajax, maar ook nu een beetje bij PSV. En ja, hun programma gaat juist later dit jaar weer moeilijker worden. Want voor hun zijn de moeilijke potjes wel meer, geloof ik, richting het einde verstopt. Dus
Ajax nog in de laatste speelronde.
Ja, dat gaat dan helaas geen strijd meer worden, zeg ik dan in ieder geval, om de titel. Zoveel is wel duidelijk in ieder geval.
Nee, natuurlijk. Maar ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik, zeg maar, enerzijds een hele kritische houding wil aannemen, of dat je anderzijds moet denken van, joh, het is tussen aanhalingstekens maar Vitesse, en wat ze nu doen en waar ze staan is toch hartstikke knap met dit materiaal.
Nee, dat zeker. Dat is het ook wel een beetje. Dat je dat dan niet moet vergeten uiteindelijk wat er werd verwacht vooraf gaat aan het jaar. En daarna kijkend, dan is het inderdaad nog steeds prima. En ja, dan kan je bijvoorbeeld bij Heerenveen wel eens verliezen.
Ja, en over Heerenveen gesproken trouwens, dat is misschien ook wel een opvallend dingetje. Want die hebben dus eerder in januari 3-0 gewonnen van Feyenoord. Nu winnen ze weer van Vitesse. PSV op een gelijkspel gehouden. Is toch ook wel opvallend dat ze van de relatief mindere tegenstanders niet heel veel punten pakken. Ja. En als ze tegen die toppers altijd wel redelijk overeind blijven.
Nee, nou ja, zeker. En dat is ook op zich wel, als ik kijk, een paar weken geleden toen, nou ja, met name ik geloof ik, was best wel echt pessimistisch over Heerenveen. Ik voorzag echt wel een soort vrije val die niet zou ophouden tot aan ergens halfwege het rechterrijtje. Maar uiteindelijk zie je dan toch echt wel dat de kwaliteit er is. En dat zag ik dan ook voorbij komen. 3 wedstrijden nu op rij dat ze de 0 hebben gehouden. Nou, eerder dit jaar was het af en toe een zootje. Maar ja, nu met die Rami Kaipe, die Zweed, die ze hebben overgenomen van Elfsborg op linksback. Die maakt wel een goede indruk. Nu Bogdanovic en
Drezovic. Beter dan Woudenberg.
Ja, beter dan Woudenberg denk ik inderdaad wel. Nou, hij had er nu ook nog een wisseling gemaakt met Van Hekken, die centraal nu al een tijdje zijn plek kwijt was aan Drezovic. Die nu rechtsback stond in plaats van Floranus. Ja, dat leek hier in ieder geval goed te werken. Ze kwamen vrij weinig echt in de problemen, denk ik. En nou ja, ik had ook nog een spelerspaspoortje aangelinkt. Zoals je natuurlijk voor je ziet in het draaiboek al wel. Ik had het al verklapt. Het is eigenlijk ook wel een hele simpele, hoor. Beetje hele simpele. In ieder geval, denk ik, een van de meest korte die we ooit gaan hebben waarschijnlijk. Want normaal probeer je spelers op te zoeken die best wel wat hebben meegemaakt.
Maar je laatste weet wel keer, dat ik na vorige week gewoon een spelerspaspoortje in de categorie Nino Schaurier verwacht, hè? Qua moeilijkheid.
Ja, nou, ja, ik weet niet. Maar we gaan dat zien. Waar ik in ieder geval aan wilde linken, want die 3 wedstrijden op rij de 0 houden, ja, dat gebeurt Heerenveen toch niet heel erg vaak. De laatste keer was in 2007. Dat was toen een serie met onder andere natuurlijk de befaamde 9-0 tegen Heracles. En ook de 4-0 tegen VVV zat erbij. Het is natuurlijk dus geen Afonso Alves. Dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk, als ik dat nou zou zeggen. Maar het is iemand anders. En het is iemand die, ja, dus een heel kort spelerspaspoortje heeft. Dat is namelijk FC Midtjylland. Yeah. Daarna is het Heerenveen. En daarna weer FC Midtjylland. En de reden dat ik hem noemde, hij scoorde ook één keer in die 4-0 tegen VVV. Hij gaf 2 assists. Ik wil niet per se zeggen dat hij dat altijd deed, trouwens, om hem een beetje in te geven. Maar toen was hij uiterst effectief. Dus Midtjylland, ja. Heerenveen, daarna weer terug naar Midtjylland. En hij is daar nu ook nog steeds assistenttrainer, as we speak.
Ja, ik heb een idee dat ik... ik weet wie het... Dit is volgens mij een middenvelder en hij had altijd een hele agressieve naam. Maar...
Je zit denk ik wel goed.
Ik wil je bijna vragen van geef letter van zijn naam. Dat is een beetje een zielige
vraag. De achternaam tenminste, ja, het is inderdaad een wat langere naam. Maar laat zeggen, het hoofddeel van zijn achternaam begon met een B.
Bak Nielsen.
Ja, zeker. Christian Bak Nielsen.
Christian, echt een hele lelijke voetballer, maar wel echt een hele nuttige voetballer. Dat
klopt,
weet ik wel.
Klopt, ja. Nou, hij had inderdaad het merendeel van zijn carrière. Dus hij zat eerst 7 jaar bij Midtjylland. Toen heeft hij 3 jaar in Friesland gespeeld in de defensie. En daarna uiteindelijk weer teruggegaan naar Denemarken. En daar nog 6 jaar gespeeld voor Midtjylland. Waar hij uiteindelijk 262 wedstrijden voor heeft gespeeld. En iets meer dan 70 voor Heerenveen. Nu nog steeds assistent daar. Bij de Denen, die natuurlijk tegen Ajax speelde in de Champions League. Dus nog zo.
Lekker man. Naam maar dus wel een mooi rijtje met Daniel Heu qua Heerenveen en Midtjylland.
Oh ja, ja inderdaad. Ja. Ja, dat is inderdaad wel zo'n linkje. Het is natuurlijk altijd een beetje dat aloude Scandinavische linkje. Wat daar boys. De laatste jaar misschien iets minder succesvol dan voorheen. Maar ook Mac Niels worden daar wel...
Moet ik ineens denken aan die spits die ze een paar jaar geleden hadden. Echt... Een hele statische spits, volgens mij. Ja, ook een Deen, 30 jaar Dalgaard of zo.
Ja, nou dat was een verdediger, geloof ik. Maar ze hebben vorig jaar natuurlijk Nurgaard gehad, die spits van die ze huurden. Van Udinese, geloof ik. Nou, dat was echt helemaal niks. Die moest ook een beetje à la Bakis, geloof ik, heel lang wachten tot hij überhaupt zijn eerste doelpunt had gemaakt. En natuurlijk Espejord, die Noor, die ze ook hebben gehaald. Ja. Die is nu, geloof ik, voor tweede half jaar brein verhuurd aan de tweede Noorse divisie. Dus er zit ook aardig wat misperen tussen, maar... Ja, Bak Nielsen was er niet eentje van. Nu ook met Rami Kiep natuurlijk, die linksback uit Zweden. Er zit ook al op zich weer wat goed tussen wat betreft de Scandinavische link en Heerenveen. Dus weer een goed resultaat. Staan nu netjes 8e. Vitesse, ja, dat moet er vooral voor zorgen dat ze denk ik bij die bovenste 5 blijven. Dat ze in ieder geval misschien rechtstreeks Europees voetbal kunnen gaan halen. En Heerenveen, dat kan volgende week proberen dat goede gevoel vast te houden tegen AZ. En laten we naar AZ dan gaan. Die moesten naar Drenthe, waar het ook lekker hard waaide. Lekker snijdend koud was tegen Emmen. Natuurlijk 20 duels zonder overwinning zit. Elke week wordt die reeks maar weer 1 wedstrijd langer. En hij is naar 21 duels. Dus kreeg natuurlijk wel aardig wat support. Had je dat gezien op social media van de fans?
Ja, dat was leuk. Dat zei Luc Kien ook na de wedstrijd. Van meestal verwacht je als je als trainer van de club in zo'n situatie... dat mensen bij wijze van spreken met fakkels en hooivorken voor het stadion gaan staan. Maar ik heb natuurlijk totaal geen idee hoe Drenthe zijn. Maar volgens mij zijn dat vrij nuchtere mensen. Maar dat is toch ook dan mooi dat je een soort van... Ja, oké, het gaat echt kloten met Emmen. Maar er is in principe niet heel veel qua voetbal... wat verkeerd gaat. De goede intentie, daar is er wel. Alleen, ja, het is een beetje ongelukkig. En dat zag je tegen PSV ook. Hielden ze ook nog vrij lang stand. En tegen AZ ook. Maar ja, dat is dan wel een kwestie van... naarmate het langer 0-0 staat, ga je hier steeds meer geloven. Maar als AZ gewoon een klein beetje klinisch was geweest... en met name Albert Gudmundsson, die nu dus volgens mij na... Die eerst nog Mimou Mahif voor zich moest dulden als de man die de meeste kansen mist in de Eredivisie. Maar nu heeft hij die positie voor zichzelf. AZ had toch al lang al van voorsprong moeten nemen.
Nee, zeker. Want uiteindelijk, het wordt dan 0-1 om nog even in dat uitslag te benoemen. Sugawara maakte de enige goal. Maar in de eerste helft op zich ging hem ook nog wel zijn kantjes. Waar dan natuurlijk Frips niet op doel stond. Een nieuwe doelman gehuurd van Sheffield.
Wat vond je van hem?
Ja, op zich. Hij maakte wel een degelijke indruk. Ik weet niet of dat nou, dat waar ik wel een beetje kritiek op was, dat ik denk van ja, of hij het verschil gaat maken nog, hè, in die 13 wedstrijden die er zijn. Maar ja, goed, het is een huurdeal en ik weet niet, misschien kost het ze niet zoveel. Dus dan word je denk ik niet slecht op Verrips in het doel. En ja, Paul Gladon de spits speelde ook meteen. Begrijp in ieder geval van Michael de Leeuwen, die zei dat ook wel, dat hij het wel fijner vindt, omdat hij natuurlijk vaak nu de punt van de aanval stond, dat hij weer een spits voor hem heeft, een soort van kapstok, dat hij er meer achter kan spelen. Is denk ik ook meer de rol waar de Leeuwen natuurlijk in excelleert.
Ja, maar daar schrok ik dus van. Want ik heb statistieken lopen opzoeken van Paul Gladon. En ik dacht dus inderdaad dat het ook wel echt meer een kapstok was die de ploeg beter liet voetballen. Maar hij heeft dus een paasnauwkeurigheid van 40%.
dat is niet zo heel best, nee. Nee, dat, nee. Ja, dat het werkte. Ik moet zeggen, ik was ook nog niet bijzonder onder indruk in deze wedstrijd van hem. Maar ze kregen dus al wat kansjes, maar inderdaad in die tweede helft toen... Ja, merkte je, weet ik niet of het dan een kwestie van of ze konden niet of ze wilden niet meer. Maar dat Emme echt gewoon voor die 0-0 wilde spelen, ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar goed, ik denk dat ze waarschijnlijk gewoon niet beter konden. En dat AZ het gewoon vooral heel lang ze in leven hield. Tot het zoeken waar uiteindelijk schoot een keer tegen de lat. Daarna uiteindelijk wel een keer doeltreffend was. En dat is dan tegen dit Emme genoeg. Terwijl, ja, je zei het net met Goedmondson natuurlijk. Ik bedoel, irritatie was er genoeg bij AZ. Want het liep aan de andere kant ook weer echt voor geen meter qua afwerking, maar ook toch... Ja, zo'n ploeg als Emmen wil je dan wegspelen natuurlijk als AZ zijnde, maar dat lukte van geen kant eigenlijk. Ook.
Nee, en ja, en wat Goedmundsson betreft, weet je, als wij naar Goedmundsson, op de Goedmundsson kijken, dan zien wij gewoon een jongen die heel lekker is aan de bal, die ook echt heel vaak in scoringspositie komt. Daar ligt het niet aan, maar hij heeft zo gruwelijk veel kansen nodig. En hij is ook een tijdje boos geweest dat hij ernaast was gezet door Pascal Jansen. En,
ja, klopt.
Ja, ik ken die jongen dus ook niet totaal niet persoonlijk, maar ja,
totaal heb je niet, wel.
Nee, totaal. Ja, nee, Albert en ik spreken elkaar wel eens. Nee, maar hoeveel zelfreflectie heb je dan, vraag ik me af.
Ja, nee, het is wel een jongen en ik denk dat hij zal vast niet de eerste voetballer zijn natuurlijk die dat heeft, maar die wel aardig in zichzelf gelooft en zichzelf natuurlijk de beste vindt. En moet ik wel zeggen, het maakt hem misschien niet de meest sympathiek af en toe. Want hij heeft ook echt zo'n uitstraling. En dat zag je ook bij dat moment in de rust dus, hè, dat vooral hij en Carlson, die zaten maar te bakkeleien tegen iemand. Ja. Daarna leek het alsof ze tegen Hatzidiakos iets zaten te roepen en te zeggen van doe dit zo of doe dit zo. Ja, ze waren allebei over heel veel dingen ontevreden. Ja, misschien
boven over zichzelf.
Ja, dat liep ook inderdaad wat dat betreft bij hun twee niet zo heel erg prima. Maar goed, het doelpunt van Sugawara was genoeg. Ja, Emme, we hebben het net erover. De 21 duels nu zonder overwinning. Dus ik ging een beetje de cijfers induiken. En dan moet ik zeggen, op Transfermarkt, voor de mensen die dat interessant vinden, heb je ook sowieso een mooie tabel, kom ik daar tegen. Waar je kan zien wat de hekkensluiters waren na bepaalde speelrondes. En ook hoe zij vervolgens eindigden. En nou goed, 21 speelrondes nu gehad. Dus Emme onderaan. Duidelijk onderaan natuurlijk, met die 6 punten en geen enkele overwinning. Dan is de vraag, ja, hoeveel perspectief is er nog? Want aan de ene kant is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, zijn dood en begraven, maar zijn er voorbeelden uit recente geschiedenis die aantonen dat er misschien hoop is? Nou, eigenlijk niet. Dat is het antwoord. Want van de laatste 20 seizoenen, die heb ik maar even genomen als begin- en eindpunt, er zijn 17 ploegen gedegradeerd die de laatste stonden na speelronde 21. Dus dat wil zeggen, of die werden laatste of die werden dan nog, in de meeste gevallen eindigden ze 18e of 17e. Dus dan of direct op de 18e plek eruit of 17e via na-competitie eruit. Er zijn er dus 3 uitzonderingen. Maar als je toch ook naar die 3 uitzonderingen kijkt, dan zie je niet heel veel perspectief. Want eentje ervan was ADO in 2014. En dat was inderdaad een heel gek seizoen. Ja. ADO had toen al 20 punten. Dat zijn er dus 14 meer dan Emmen nu heeft. Die stonden dus ook maar 2 punten achter directe handhaving. En deden dat
was dat met Vreeser toen die het in de winterstop
overnam? Ik geloof het wel, ja. Ik geloof dat Vreeser toen inderdaad overnam. Maar ja, uiteindelijk haalden ze dat ook heel makkelijk. Ze eindigden 9e dat jaar. Maar dat was ook zo'n seizoen dat dus in dit stadium van de competitie, ik geloof dat je met 2 overwinningen, dan kon je meteen van de 18e plek naar de 10e plek klimmen. En ik geloof dat Roda dat jaar de ongelukkige was met iets van 30 punten. Dus dat was een heel gek jaar wat dat betreft. Een ander voorbeeld, Groningen. Ga je weer verder terug, 2004. Maar ja, ook die hadden al 14 punten. Toch wel aardig wat meer dan Emmen. En die wist uiteindelijk 15e te eindigen. En Fortuna 2001 is het laatste voorbeeld. Maar die hadden 12 punten. Dus die zou je van kunnen zeggen komen nog het dichtst in de buurt. Maar die hadden toch al 6 punten meer. Stonden ook met 2 punten achter op een veilige 15e plek. Eindigden wel maar 16e. Maar wisten dan na competitie te overleven. Dus ja.
Emme is klaar.
Ja, is klaar, nou ja, eigenlijk wel. Als je gewoon kijkt. Laat zo zeggen. Als ze het doen, dan schrijven ze oprecht geschiedenis. Want het is dus inderdaad in ieder geval de laatste 20 seizoenen niet vertoond dan een ploeg die er zo slecht voor stond, boven de 18e plek is geëindigd. En als ze dan 17e werden, wat dus wel een paar keer is gebeurd, dan vlogen ze heel vaak er dus gewoon via na-competitie uit. Dus de kans is echt nog, ja, echt maar onder de 1%, eigenlijk 0% is.
Maar voor de rest zijn toch ook totaal geen aanknopingspunt om aan te nemen dat Emmen nog gaat flikken, toch?
Nee, dat ook. Ik vond Dick Lukien wel redelijk. En dan snap ik wel, je moet optimistisch blijven. En het is misschien ook wat minder kansloos nu de laatste tijd dan dat het in eerdere duels was. Hè. Het is niet dat ze met grote cijfers verliezen, maar het is voor nu denk ik echt gewoon zaak.
Nee, maar dat is toch de hele tendens in het seizoen. Dat het constant niet per se kansloos is, maar dat je gewoon die je gewoon tekort komt die laatste paar minuten.
Nou ja, dat inderdaad. Ja. Dat inderdaad. Dan heb ik wel te doen met zo'n Michael de Leeuw inderdaad. Dat je inderdaad dan elke keer dan weer het verhaal moet uitleggen van ja, we stonden best wel aardig de eerste helft. En ging best wel goed, maar ja, dan kreeg je die tegengoal. En dan kunnen we zelf geen kans meer creëren. Ja, dan verlies je met 1-0 of 2-1, dat soort dingen. Ja, dat is inderdaad het verhaal van Emmen dit jaar. En ja, is dat gek? Wat het begin van dit stuk erover, de fans die Ik denk dat die ook wel een support tonen, omdat ze ook wel weten waar ze vandaan komen. Want ik las toevallig nog een artikel net in het AD waar het er ook over ging, dat Emma ook gewoon jarenlang het lelijke eentje was in de eerste divisie. Ik denk vooral die fans die natuurlijk al die jaren ook gewoon nog steeds kwamen. Dat waren er soms niet heel erg veel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, niemand zit erop te wachten om naar de nummer 20 van de toen nog Super League te gaan kijken als FC Omniworld op bezoek komt en zo. Nou ja, deze mensen waren de team toen misschien al en die weten dan ook wel van, nou ja goed, je kan er maar beter laatste staan in de Eredivisie dan in de keukenkampioen-divisie.
Nee, precies.
Dat is een support tonen. Maar nee, het is nu vooral gewoon proberen om niet die RBC-index te verbreken natuurlijk. En daar staan ze nog één puntje voor. Die hadden op dit punt van de competitie 5 punten. Eindigde op 9 uiteindelijk. Ja, daarvan moeten ze hopen dat ze dat niet verbreken. Evenals het record dus wanneer ze pas wonnen. Want dat was speelronde 26. Dat RBC pas won in dat jaar waarin ze maar 9 punten behaalden. Ze hebben daar 5 wedstrijden voor. Om in ieder geval dat record niet te verbreken al. Ja, zouden misschien sommige MFN's er ook alweer de charme van in kunnen zien of zo. Dat ze denken van, als je dan slecht bent, dan misschien maar de allerslechtste. Maar ja, nou, ik heb ook wel het idee.
Ik denk dat die jongens van de Brigata Fanatico niet zo in staan.
Nee, denk ook niet. En aan de andere kant, RBC-fans geloof ik. RBC is natuurlijk een tijd geleden feit gegaan. En op Twitter, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar Konings heet die man. Die heeft ook zijn eigen podcast nog over RBC. Tegenwoordig, die nu in de tweede of derde klasse actief zijn.
Oh, wat goed.
Die zeiden ook wel een beetje lacherig van, ja, we hopen eigenlijk niet dat Emmen dat record verbreekt. Want dan is RBC gewoon definitief weg uit de geschiedenisboeken van de Eredivisie. En daar kunnen ze zich toch nog aan vasthouden van, nou ja, dat was de laatste keer dat mensen echt in de Eredivisie aan RBC dachten.
Ken jij überhaupt nog spelers van RBC uit die tijd?
Nou ja, wel een beetje. Maar dat is omdat ik dus vanmiddag heb lopen spieken naar hoe dat elftal ook alweer eruit zag. Met Fortes Rodriguez, de oud-AZ'er. Ik kwam zelfs nog een speler tegen die tegenwoordig hier in de regio actief is in de tweede klasse. Richie Basoski kwam ik tegen. Maar best wel bekende namen nog. Dat je tot dacht van ja, Tyrone Laurent bijvoorbeeld. Dat je dacht van ja, was dat nou echt zo'n bizar slecht elftal? Ja, blijkbaar wel, want ik bedoel, ze eindigen lastig met 9 punten. En het is vooral dus te hopen voor Emmen dat ze daar niet overheen komen. Maar misschien, als ze dat record dan toch niet willen hebben, dat is volgende week misschien wel hun beste kans. Want dan hebben ze RKC uit. En we willen natuurlijk niet zeggen dat RKC een makkie is. Dat heeft Paxvol namelijk ervaren. Want dat RKC, ze spelen misschien niet altijd even mooi, Armin. Maar toch schrapen ze de puntjes bij elkaar. En ook nu weer, 1-1 tegen Paxvol. Er komen zelfs voor via Touba. Saimak maakt nog wel gelijk voor Pek. Maar uiteindelijk denk ik dat RKC gewoon weer hartstikke tevreden is, hè, met weer een puntje erbij.
Ja, RKC die heeft de eerste fase van de wedstrijd gewoon prima gevoetbald. En daarna ook nog wel wat kansje van wat momenten gehad. Volgens mij ook met die actie van Tahiri op de achterlijn. Maar ja, als je naar deze wedstrijd keek, was het toch gewoon een typisch gelijkspelletje, of niet?
Nou ja, dat zeker. En als je dan trouwens kijkt naar die eerste goal, is het misschien ook meteen een mooi moment om ons nieuwe rubriekje te introduceren.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Daarom hebben we vanaf deze week de rubriek de Renewie Tweede Kans.
Ja, de Renewie Tweede Kans dus. Allereerst natuurlijk dank aan onze nieuwe vrienden van de Renewie om dit segment te supporten. En waar zij dus specialisten zijn in het recyclen van afvalmateriaal, gaan wij dus vanaf nu de komende tijd niet echt een speler recyclen, hè, maar in ieder geval een tweede kans geven, waarin het hopelijk beter gaat dan nu, want ik wilde dus dat moment van die 0-1 pakken van Touba van RKC. Want voor de mensen die beelden hebben gezien, daarbij valt vooral op dat Touba Sam Kersten, de verdediger van Pek Zwolle, eigenlijk als een klein kind aan de kant zet eigenlijk. Kersten,
maar hij blaast hem omver.
Hij blaast hem omver inderdaad. En het kon heel makkelijk scoren. Vervolgens wordt Kersten in de rust gewisseld. En ja, dat zag er dus heel ongelukkig uit. Dat leek dus ook alsof hij min of meer geslachtofferd werd door Stegeman, die er natuurlijk wel een handje van heeft als het over John Stegeman hebben. Maar achteraf kwam dus naar buiten dat het kwam dat hij enkel problemen had. En Stegeman had nog gevraagd aan Sam Kersten van, weet je zeker dat het gaat? Weet je dat je kan? Ja, dan is het inderdaad. Ik denk zo'n jongen als Kersten, die weet ook van Polen is er niet bij. Die heeft dan natuurlijk zoiets van, ik kan mijn team nu niet in de steek laten. Ik moet spelen. Maar goed, je zag hier gewoon, dat zei Stegeman ook al, dat hij het zelfs dus al na een paar minuten beweert, die zag. Dat hij gewoon niet goed, dat hij niet fit genoeg was. Dus daar die fout maakte, achteraf, kijk, ze de 3 punten kosten, het gaat misschien wat ver. Maar ja, Stegeman had daar een andere inschatting moeten maken, lijkt me wel duidelijk.
Ja, nee, ja, zeker eens.
Nee, dus inderdaad, Sam Kersten voor jou een tweede kans. En hopelijk de volgende keer, als die enkel weer fit is, dat je weer kan spelen. Want ik denk ook wel bij Pek, we hebben het te vaak over, het is wat kleurloos, het is niet zo goed misschien als een paar jaar geleden. Maar ik denk niet dat Sam Kersten per se de reden is dat het af en toe niet zo goed gaat met Pek. Hij is nog jong. Hij heeft af en toe misschien wat mindere fases. En dit was dan heel erg ongelukkig voor de mensen die inderdaad dan in die samenvatting dus zien. Die kunnen dan denken van, oh god, die kennen geen kloten van. Weet je, maar die gaat terugkomen met een fitte enkel. En die gaat zijn fout zeker goed maken. Maar goed, in deze wedstrijd in ieder geval werd zijn fout deels goed gemaakt. door Goedot Mustafa Saimak. Die,
mooie goal, man.
Die al een mooi doelpuntje maakte. Ik bedoel, de wedstrijd verder zag er niet uit, maar dan is het dan toch wel mooi dat er zo'n mooi doelpunt in zat.
Ja, nee, zeker. Hij neemt hem heel goed en hij vliegt lekker in het bovenhoekje. En ik moet zeggen, waar wij zeg maar, in de eerste seizoenshelft ook best wel gewoon vaak gruwelden van PEC, omdat het voetbal gewoon niet om aan te gluren was, omdat het kleurloos was, begin ik toch wel de laatste weken wat meer te genieten. Zeker als je ook kijkt naar die voorhoede waar ze eerst speelden met Van Duinen. En ja, Van Duinen is misschien wel een effectieve spits, maar op het oog is het natuurlijk helemaal niks.
Nee.
En Verrij is wat dat betreft wel een mooie speler, maar misschien nog iets te weinig effectiviteit. En je zit nu wel ineens naar een nieuwe forward te kijken met onder andere Manuel Benson, de recordaankoop van Royal Antwerp, Virgil Misijan, de good old Virgil Misijan, en Thomas Buitink als spits. En dat is toch wel een leuk talentje. En je hebt wel nu ineens, als je naar een forward kijkt, die hier wat op het oog wat leuker uitziet, of misschien wat leukere acties en voetbal produceert.
Ja. Nee, dat zeker. Ik moet ook zeggen, in de eerste helft, dat zei de commentator, Evert ten Apel over good old commentatoren gesproken, die zei dat hij wel terecht. In de eerste helft kwam Buitink er niet echt in vorm, maar het was wel zo. En ook vooral met die Benson, er gebeurt wel wat. En Misijan is dat hetzelfde natuurlijk, hè, die vorige week een hele mooie goal had na een individuele actie. Het is inderdaad wel, het geeft wat show en er gebeurt af en toe wat. En dat wil niet zeggen dat het altijd goed is, hè, want ik vind, bij Emma hebben we dat net niet over gehad, met Kerim Vrij, die zijn natuurlijk, hebben ze er ook zo'n mooi voorbeeld van. Ja, er gebeurt wel wat. En ja, misschien mislukken 8 van de 10 acties, maar bij die 9 of 10, dan gaat het wel goed. En dan ontstaat er ineens een hele gevaarlijke kans uit, waar mogelijk uit gescoord kan worden. Goed, zover kwam het dan deze dag niet. Het was nu dan uiteindelijk Saimak met een stukje individuele kwaliteit. Ja. Die inmiddels voor de 31ste keer scoorde voor PEC in de Eredivisie. Staat nu derde all-time achter good old Rini van Roon. Die staat op 32 goals. Ik heb helaas nooit gehoord van de beste man. En net zo min van de nummer 1, Peter van der Hengst. Die heeft er 42 gemaakt voor Zwolle in de Eredivisie. Misschien dat onze oudere luisteraars weten wie deze befaamde goalgetters van PEC of FC Zwolle waren in die tijd. Maar die staan dus nog boven hem. En dan toch een punt voor PEC. Ja, dat is natuurlijk is het de ploeg die het meest gelijk speelt? 11 stuks inmiddels. En daardoor lopen ze een beetje die kans mis. Dat zag je met zo'n Heracles bijvoorbeeld, die een paar keer winnen. En daar gaan we hierna als laatste naartoe. Die winnen een paar keer en die staan ineens bijna op de voordeur van de playoffs. Staan ze op de deur te kloppen.
Ja
PEC, ik denk ook niet dat ze daarvoor echt de ploeg hebben of zo. Maar hadden ze even, zoals vandaag had ze een foutje dan weer, dat ze met zo'n foutje in de wedstrijd beginnen van kerst. En daardoor lopen ze wel een beetje die kans mis. Dat ze nu, denk ik toch een beetje, en dat is misschien niet heel verrassend, maar een beetje in niemandsland terecht gaan komen. Hè? Te goed voor die na-competitiestrijd, maar bij lange na niet goed genoeg om tegen dat linkerrijtje aan te schurken.
Nee, en ja, je zal gaandeweg het seizoen nog wel hele lichte zorg hebben om zeg maar, niet in die onderste regio in terecht te komen. Maar ja, als dit het is voor PEC, ja, je moet ook realistisch zijn. Ploegen als PEC en Heracles hebben natuurlijk ook helemaal niks te zoeken in Europa. En die zijn ook net te constant en te goed om te degraderen. Dus ja, dan is dit wel ben je de plek waar je blijft voetballen. Maar ja, ik denk dat de PEC supporters er gewoon blij mee zullen zijn. Want ook die zullen wel reële angst hebben gehad om hierna komt dat je terecht te komen. Zeker in die tijd dat het zeg maar echt gewoon slecht ging met PEC en dat Stegenman negatief opviel.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk vooral vorig jaar, hè, waar ook corona misschien tot op zekere hoogte, hè, toen met Twente een beetje heeft geholpen. Dat waren wel echt een beetje de twee ploegen die de grootste kans leken te maken op die 16e plekken na competitie. En daar wil je denk ik ook als PEC zijn er niet aan beginnen, want ja, je hebt daar zoveel in te verliezen. En dan speel je vaak tegen tegenstanders die alles hebben om te winnen. Dus dat is voorkomen inderdaad. Dan de laatste wedstrijd. Ja, bij die vorige kon ik al mooie bruggetjes maken, omdat er elke keer dan weer een ploeg uit de vorige wedstrijd tegen de ploeg uit de volgende wedstrijd volgende week speelde. Dat is bij de vijfde helaas niet mogelijk. Dus ik ga gewoon zeggen, wedstrijd 5 was Fortuna Heracles.
Ja, je had het bruggetje eigenlijk van Heerenveen moeten maken naar Heracles toe. Of naar
Klotevelden. Precies, maar dan dacht ik van, moeten Fortuna City uit Heracles weer eerder bespreken. En ik weet niet of deze wedstrijd dat eerlijk gezegd verdient. Want het verdiende al helemaal die schoonheidsprijs. Als we dan toch over de lelijkste wedstrijd moeten hebben, was dit het denk ik wel. Fortuna verliest uiteindelijk met 0-1 van Heracles. Het doelpunt van Rai Vloed, waardoor Fortuna het weer net niet lukt om voor de derde keer op rij te winnen. Dat had dan voor het eerst sinds 2000 geweest. Eerder dit jaar lukte het ook al niet. Nu net weer niet. En ja, het was een slecht veld, slecht voetbal. Rai Vloed die het verschil maakte. En het wordt een beetje de specialiteit van Heracles, hè? Dat 1-0 winnen.
Het was wel een mooie aanval, hè? Die naar die goal toe leidt natuurlijk. Dat soort van dat hakje van Kutichu Azoui die hem meegeeft naar De La Torre. En De La Torre, of die, zeg maar, Azoui die hem meegeeft aan De La Torre, dat die bal net iets te hard lijkt. En dat De La Torre hem zeg maar, nog net kan steken en dat Vloed eerst de paal kan komen. Ja, het was een beetje een potje waar allebei de ploegen niet heel gek veel creëerden. Waar Heracles nog wel iets meer creëerde en misschien ook nog wel zijn voorsprong kon uitbouwen. waar Burg, zeg maar, de afgelopen paar weken treft zeker, was uit momenten, zeg maar, die misschien meer geluk waren dan zijn eigen kwaliteiten, ja. Was het deze week niet zo. Ja, dan win je zo'n wedstrijd en dan kom je als Heracles ook weer uit tot niemandsland toe en dan ga je ook weer die aansluiting vinden naar de top.
Ja, nou ja, precies. En ook daar, hè, dan hebben we het wederom erover, heeft Heracles wat te zoeken in die play-offs en heeft de Europese voetbal, denk het niet, met het huidige materiaal inderdaad, wat ze hebben. Of nou ja, dat denken maar weg. Inderdaad, komen ze gewoon tekort voor. Maar ik bedoel, het is dan wel nog iets, en dat is natuurlijk denk ik ook wel belangrijk, hè, dat je ook als fan zijn nog iets hebt om naar uit te kijken. Dat je, want hè, nu staat Twente op die zevende plek en het is natuurlijk afhankelijk dan van wie de beker wint. Hè. Als die uit die top 6 of 7 komt, als ik het goed zeg, dan schuift hij door naar plek 8, waar nu de Heerenveen op staat. Ja, goed, ik denk uiteindelijk, weet je ook, als je naar het rijtje clubs kijkt, als je ervan uitgaat dat die bekerwinnaar uit die top komt, dan heb je denk ik Groningen, Heerenveen, Utrecht, die, ja, dat zijn denk ik dan wel, die je kan invullen makkelijk, als die gewoon hun niveau behouden. Ja, dan is die vierde plek een beetje, wordt het Twente dat dan weer een beetje de weg omhoog vindt, of wordt het Heracles of Fortuna dat misschien dan dat sprongetje maakt. Maar goed, Fortuna hebben ze in ieder geval al op 3 puntjes achterstand gezet, wat betreft onderling verschil, dus die hebben een kleine terugval. Wat natuurlijk ook helemaal niet ergens voor Fortuna zijn. Maar dat maakt het dus wel.
Fortuna. Wat was het statistiek voor vandaag? Dat Fortuna over de laatste 10 wedstrijden gekeken tweede stond?
Ja, nee, zeker. En dat is het ook. Als je ziet waar zij vandaan komen. Ik bedoel, ze zijn begonnen nog slechter eigenlijk dan Willem II. Ja, als je kijkt waar Willem II nu staat, de Fortuna nu. Ik bedoel, een tijd geleden hebben ze al heel lang geen zorgen meer over degradatie na competitie. En bij Willem II zitten ze daar volop nog in. Dus dat laat ik maar zien inderdaad. Hoe knap het überhaupt is dat ze uit de situatie zijn teruggekomen. Maar ja, het was nu even wat minder. En ik vond met Vloed ook wel leuk. Hè, dat had hij ook. Het was gewoon in gesprek met de NOS was dat had hij aangegeven. Hè. Het is best wel bekend, geloof ik, hè, dat Memphis Depay natuurlijk zijn boezemvriend is van vroeger. Bij, dus al bij PSV.
Ja, dat steekt hij ook niet onder stoel of bank.
Zaten, nee, zeker niet. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als het ook zo is. Ja, goed, dan snap ik ook wel. Als Rij Vloed zijn, hè, dat je dat graag deelt. Ik zou dat ook elke week delen dan. Dat is toch wel een leuk feitje. Maar ook wel mooi dat hij ook zei, van hè, nu vooral met corona, dat hij alleen in Almelo woont en Memphis alleen in Lyon zit. Dat ze elkaar echt letterlijk, dat ze gewoon de laptop opengooien, FaceTime. En ook hebben ze niks tegen elkaar te vertellen, gewoon open houden. Zodat er iemand maar in huis aanwezig is, zeg maar. Dat had ook alweer iets aandoenlijks. Daar bracht hij ook een soort van tweestrijd aan, zei hij grappend, van wie er het meeste scoort. En dat hij natuurlijk best wel goed bezig is dit jaar. Nu 9 doelpunten gemaakt voor Heracles. Maar ja, boezemvriend Memphis, die kijk, ja, helaas Frans voetbal is amper te zien hier. Maar die had er dus 2 gemaakt gisteravond voor Lyon. Ja, die staat nu op 13, dus ik vrees voor Rai dat die strijd niet.
Nou, sterker nog, Memphis die is gisteren ook Benzema voorbij gegaan.
Precies, ja. Kijk, meteen even een FC Buitenland stat meteen de erin gooien hier. Nee, maar inderdaad, dus, ja, nee, Memphis die heeft aardig op de rit daar. Dus ik denk niet dat Rai Vloed hem gaat bijhalen. Maar wel leuk voor Rai dat hij natuurlijk weer belangrijk is voor Heracles Almelo.
Tuurlijk. En razend knap voor een speler die vanuit de KKD naar de Eredivisie is gekomen.
Dat zeker, ja. En goed, wat betreft wedstrijden zijn we er dan al. We hebben alleen nog wel natuurlijk de bord op schoot scout speler van de week. En dat is, ja, we hebben het toch maar nu voortgezet. Het is een speler die helaas niet heeft gespeeld. Namelijk de rechtsback van Feyenoord. En dan gaan we dus naar Lutzerel Geertruida. En dat is eigenlijk
Luts
best wel
Anifo.
Ja, Luts, inderdaad. Het is best wel toeval, hè. Want hij was deze week dus best wel in het nieuws. Om daar meteen mee te beginnen.
Ja.
Want ik zat ook een beetje te kijken. En ik zat bij spelers een beetje de geschiedenis op te zoeken. Eventueel artikelen die zijn verschenen waarin ze misschien iets persoonlijks vertellen of over een route. Maar over Geertruida is niks te vinden. En ja, van de week, toen ik hem eigenlijk al had uitgekozen, kwam dus ook naar buiten waarom dat zo is. Dat werd bij ESPN geloof ik door Van Gangelen gedeeld. Omdat hij dus stottert. En daarom heeft Feyenoord is de afspraak gemaakt dat hij voorlopig, zolang hij zich er niet op zijn gemak bij voelt, geen interviews geeft. Zo is het op tv, maar ook niet. Hè. Qua kranten zie je ook nooit verhalen van hem staan. Omdat hij zich daar niet fijn bij voelt. Ja, je hoort natuurlijk niet vaak. Hè. Ik bedoel, kijk, natuurlijk zijn er genoeg mensen die stotteren. Toevallig uit eigen ervaring weet ik, mijn eigen vader die doet het ook wel eens bijvoorbeeld. Maar ja, de voetballerij, je komt het niet vaak tegen. Hè. En het is toch best wel bijzonder. Aan de andere kant denk ik ook wel goed. Hè. Ik bedoel, dat er dan niet mensen zijn die dat gaan pushen. Hè. Als hij zich daar gewoon niet fijn bij voelt, waarom zou je hem dan voor de camera uit moeten zetten of op social media allemaal leuke dingen laten doen? Maar
dat vond ik gek. Dat las ik vandaag, dat las ik van de week ook ergens. Dat iemand had gezegd van Ja, en je zet zo'n jongen juist voor de camera neer en laat hem dan zeg maar als een soort van goede spokesperson zijn voor mensen die stotteren. Maar ja, als die jongen zich daar totaal niet prettig heeft,
nou ja, dat is het inderdaad.
Voor een camera moet zetten.
Precies, kijk, misschien in een paar jaar. Hè. Kijk, hij is nu ook nog een jonge gozer inderdaad. Ik bedoel, hij is pas 20 jaar, misschien over een paar jaar, dan wordt hij wat ouder. Dan zit het er misschien ook niet meer zo dwars dat hij denkt van weet je, wat boeit het ook allemaal. Dat hij dan zoiets heeft van joh, ik ga voor de camera staan en maakt mij niet uit. Maar inderdaad, dat zou hij dan pas moeten doen inderdaad. Als hij zich er fijn bij voelt. En dan zou het inderdaad, hè, want dat is misschien ook een beetje het punt van die marketeer inderdaad, van dan zou het inderdaad een mooi rolmodel kunnen zijn voor mensen die stotteren, maar inderdaad niet als hij daar zelf niet op zit te wachten. En ik heb gelukkig ook niet het idee dat Feyenoord hem daarin pusht of zo, dus dat scheelt wel. Maar goed, om dan toch nog een soort van korte achtergrond te geven, want ja, op zijn spel kunnen we helaas niet beoordelen van deze week dus, wel van de voorgaande weken, dat gaan we dan aan het einde nog even kort doen. Maar het is wel echt een, dat is wat leuke verhaal, echt een jongen van Zuid, hè, geboren in Rotterdam. Begon er bij Overmaas, en voor de mensen die bekend zijn in Rotterdam omstreken, dat is een vereniging die, ja, die ligt echt pal naast de Kuip. Je kan ook vanaf het amateurveld, daar kan je letterlijk gewoon de masten zien staan om de hoek. Dus ja, een jongen van Zuid, daarna natuurlijk naar het fameuze Spartaan 20, waar menig talent ook nog naartoe is gegaan. Opgepikt door Sparta wel in eerste instantie, toen hij 9 jaar was, maar op zijn 12e sloeg Feyenoord wat om de hoek ligt dan toch toe. En dan hadden ze Lutzedel Geertruida binnen. Ja, het verhaal is natuurlijk inmiddels denk ik wel bekend. 3 jaar al bij de selectie, 55 wedstrijden verder zijn we. Nu als rechtsback actief en ook natuurlijk ook best wel qua statistieken actief. Tweede op de topscorerslijst als je alle competities meeneemt met 6 doelpunten. Alleen Berghuis scoort meer, wat natuurlijk niet heel verrassend is. En daarnaast, dat kon ik dan wel een beetje terugvinden uit bepaalde artikelen en herleiden, dat hij ook in de jeugdaftallen altijd wel best productief was. Zowel als verdediger, maar ook dat hij af en toe rechtsbuiten speelde. Dus dat blijkt wel iets wat echt wel een van zijn kwaliteiten is.
Aanvallend sterk.
Maar dus dat hij aanvallend sterk is. Maar ja, het is inderdaad...
Ik vraag me dan wel af, gewoon nog steeds van... Je hebt bij Feyenoord natuurlijk dat Bottergien aan de oude kant begint te raken. En normaal gesproken ga je Spijs niet nog een jaar huren. En ja, ik vind Geertruiden met zijn fysiek misschien centraal nog beter. Maar inderdaad, aanvallend voegt hij zoveel toe dat je hem eigenlijk niet van die rechtsbackpositie wil halen. Dus wat zou jij daarmee doen, denk je?
Ja, nou, ik zou hem nu inderdaad voorlopig ook gewoon op rechtsback houden. Ik bedoel, vooral, hij doet het hartstikke goed daar. Ik denk dat het voor zichzelf trouwens goed is, hè, dat zo'n jonge jongen gewoon even wat langere termijn, dat betaalt zich nu ook al een beetje uit, gewoon op zo'n positie de kans krijgen, niet elke keer. Ja, want dat was misschien aan het begin van het jaar een beetje het geval. Toen Nieuwkoop nog op rechtsback speelde, dat Geertruiden een beetje als soort van 12e man werd gebruikt. Ga dan maar weer op de plek van Ver staan toen hij geblesseerd raakte. Ga nu maar weer even centraal staan. Ga nu maar weer rechtsback staan. Tuurlijk, dat is ook een kwaliteit, hè, dat je op zoveel plekken inzetbaar bent. Maar goed, voor zo'n jongen, hè, nogmaals, hij is 20 jaar, is het gewoon belangrijk dat je denk op één positie gewoon wekelijks het vertrouwen krijgt. En ook gewoon, ja, nu dus laat zien wat je kan. En dat doet hij ook heel goed, want ik kan me echt wel herinneren, hoor. Dan hebben we denk ik over 2 jaar geleden toen hij net was gedebuteerd, hè. Maar ja, zo werkt het ook alweer bij natuurlijk fans van grote clubs. Dat ik al na dat eerste jaar toch dacht van ja, hè, is dit het wel? En verdedigend, mankeert er wel wat aan. En vaak onnodig balverlies, dat soort dingen. Maar dat er toch echt wel nu een ontwikkeling gaande is. Waar je echt wel kan zien van oké, het is, hè, deze jongen kan echt wel wat. Zoveel heeft hij wel laten zien de laatste weken. En dat er echt wel een ontwikkeling is te zien. En dat is, vind ik, hartstikke mooi om te zien. En ik zou hem alleen daarom al gewoon op die plek houden voorlopig.
Zeker, je gaat er over een paar jaar heel veel geld aan verdienen, denk ik.
Dat hoop ik ook, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval in mijn FM20 carrières gaat hij altijd over redelijk veel geld weg en wordt hij international. Dus,
heb je hem al met Ajax gehaald, of niet?
Nee, dat niet. Nee, daar heb ik helaas een budget niet voor. Nee, hij ging, ik weet nog wel, mijn ene game. En ik geloof dat laatst ook toevallig werd genoemd. Toen moest ik wel ook wel om lachen dat Marseille ook ergens werd genoemd, geloof ik. Hè? Dat Olympique Marseille, geloof ik, interesse had. In een van mijn carrières is hij daar toen ook heen gegaan en is hij international geworden daar. Ja, wie weet. Dan weet ik niet of Marseille de meest stabiele club is om naartoe te gaan, maar... Dus ik kan zeggen, blijf voor nu maar gewoon lekker op Rotterdam-Zuid. Wedstrijd op rechtsback spelen.
Maar fysiek zouden die Franse competitie wel kunnen bolwerken.
Dat natuurlijk. Wel, ja. Dat zeker. En doen nog een paar jaartjes ervaring bij. Dan denk ik dat hij er zeker in mee kan. Dus nou ja, tot zover de Port op Schoot Scout speler van de week. Met Lutzedel Geertruiden. En we gaan zien wie we volgende week uit het rad gaan toveren. Dan naar de grote speler Hete Kolen. Om mee af te sluiten. Nou, mijn grote speler allereerst. Ja, het is wat lastiger aan beide fronten natuurlijk, hè, vanwege die kortere speelronde. Maar mijn keuze valt eigenlijk toch op Henk Veerman. Gewoon vanwege het feit, want ik hem ook wel weer feliciteren natuurlijk met die eerste kopgoal. Het is gelukkig niet vaak genoeg benoemd in zowel hier als in alle tweetjes en weet ik het allemaal. Maar toch 115 doelpunten, die eerste kopgoal maken. Ja, dan verdien je wel letterlijk een grote speler. Wat hij natuurlijk ook is, maar voor het eerst liet hij die lengte nu ook eens een keer gelden. Dus Henk Veerman voor mij.
Mag ook wel in 115 potjes. Ik heb voor een andere spits gekozen. En dan gaan we naar Eindhoven toe. Dorian Malen was heel bedrijvig. 6 schoten, waarvan 4 op doel. Gaf ook onder andere die steekbal waar de goal van Zahavi uitviel. En ja, hij was natuurlijk heel bedrijvig. Bij die 3-0 kan je misschien nog zeggen van hij schiet hem goed in. Wordt door plekken Zwelo en Zeruki matig verdedigd. Maar het was bij Malen, was ik altijd gewoon een beetje bang na vorig seizoen. Van gaat hij dat niveau kunnen herpakken. En dat lijkt hem nu met Vlaag te lukken. En ik hoop echt dat hij het kan doortrekken dit seizoen. Wat ik zie in hem natuurlijk wel gewoon een potentieel basisspeler voor het Nederlands elftal in de spits. Misschien met Memphis daaromheen.
Ja.
Dus ja, lekker bezig Tonio.
Ja. Nou ja, Malen wordt ook inderdaad wel genoemd hier. Onder andere door Roel Respier die noemt hem. En van me hebben we wel een beetje weinig reacties. Misschien komt het ook in dat iedereen buiten in de sneeuw lekker aan het wandelen is. Hè. Dat zou goed kunnen. Ik ben net ook zelf buiten geweest. Het is iets te koud.
Ik ga naar buiten, hoor.
Het is iets te koud om met je blote hand op je telefoon te zitten. Dus nou goed, het is de mensen vergeven. Maar ik zie ook Pablo Rosario wordt hier genoemd. Johnny Jansen. En dan wel met als toevoeging vanwege de wisseling in de basisopstelling. Die lijken te werken. Nou, dat is inderdaad heel terecht. Hè? Want sinds ze van dat 4-3-3 naar 4-4-2 zijn overgestapt. Een nieuwe defensie. Het zit allemaal een stuk beter in elkaar.
Zien die jongen bij.
Nou, dus dat lijkt inderdaad te werken. Dan de hete kolen. Ja, voor mij is het dan het klimaat. Kijk, het is global warming. Daar geloof ik zeker wel in, hoor. Maar het is dan toch... het is in één keer mooi deze sneeuw. Deze hele koude, vriezende dagen die eraan gekomen. Maar het is voor de voetballiefhebber natuurlijk wat vervelender. Want er werden ons vandaag toch wel aardig wat leuke wedstrijden ontnomen. En het is in ieder geval te hopen dat het volgende week... Het blijft wel vriezen deze week, als ik de weermannen mag geloven. Maar laten we hopen dat volgende week wel het voetbal weer allemaal door kan gaan. En dat we weer kunnen genieten van een bomvol Eredivisie weekend. En wij natuurlijk weer in de studio samen kunnen zijn. Dat is toch wel makkelijker, hè? En wat leuker.
Jij gaat gewoon even fully El Gore op de heetcode. Lekker, man.
Zeker.
Nou ja, ik denk dat dit, wat dat betreft, hebben we ook weer een unicum te pakken. Het is volgens mij voor het eerst dat mijn hete kolen jouw grote speler is, Henk Veerman. Natuurlijk, geweldige goal, goed binnengekopt, sowieso bezig aan een heel lekker seizoen. Maar even om het heel simpel en basaal te houden. Kerel, je bent 2,01 meter. Hoe is het in 115 wedstrijden je eerste Eredivisie goal? Leg me dat uit. Ik ben 1,78.
Ja, Henk Veerman, je hebt het gehoord, Henk. Leg het maar uit, volgende keer.
Ja, doe het. Hoe kan dit... Nee, maar alle gekheid op een stokje, dat is best wel gek, toch?
Dat is zeker gek, ja. En dat is inderdaad, want je zou toch... Dat is het ook vooral, hè. Kijk, dat hij misschien dat hij in die situaties komt, oké. Maar na zoveel wedstrijden en vooral dat je denkt, hè, dat hij niet een keer bij een corner of zo net tegen de bal aanloopt, weet je. Is maar dat je er tegen aanrent, ja, dat is wel bijzonder te noemen, hè. Vooral als je dan kijkt naar een Brian Linssen, waar we het voorafgaand even over hadden, die juist...
Wesley Sneijder tegen Brazilië.
Ja, inderdaad. Er zijn genoeg kleine spelers waar dan vaak wordt zeggen, hij scoort een keer met de kop. En dat je dan bij zo'n speler verwacht je het juist en dan ineens hoort, dat is hem nog nooit gelukt in de Eredivisie. Dat is wel bijzonder te noemen, inderdaad. Dus nee, ik snap het. Het is inderdaad een hete kolen met een knipoog, maar ik vind hem mooi. Even te kijken, mooi. Albert Gudmundsson, die krijgt hem ons in de comments, krijgt hem een keertje. We hebben het net natuurlijk al over gehad, hè. Dat speelde heel verongelijk, dat was boos op de wereld. En ik denk toch ook wel stiekem een beetje op zichzelf, voor al die kansen die hij miste. Ilic, ja, dat hebben we eigenlijk niet benoemd, zit ik nu te bedenken. Maar Luka Ilic pakt natuurlijk een rode kaart tegen PSV namens Twente, wat totaal onnodig was.
Een domme rode kaart ook, hè?
Ja, want het is meer, ja, voor die overtreding zelf kreeg hij hem geloof ik niet, maar het was meer uiteindelijk daarna dat hij gaat hij duwen, een soort halve kopstoot, een beetje doorschelden. Ja, het is het even dat de heet gebakerde balkan mentaliteit, ja. Die dan de kop op de kop steken of zo.
Koppen, je weet toch dat koppen tegen elkaar altijd resulteert in een kaart. Of het nou niet, of het nou een gele is of een rode doet, dan lekker niet.
Het stond een beetje symbool voor de wedstrijd van Twente. Dan Koen van Zuuk, die noemt ook het weer. De afgelastig inderdaad, dat is niet meer dan terecht. Hier wordt ook Ilic weer genoemd. En dan als laatste, Jeff, die heeft het over de onderlinge verhoudingen bij AZ. En dan komen we nou terug op dat moment waar inderdaad... vooral Gudmundsson en Karlsson boos waren op elkaar, op de rest. En dat straalt inderdaad niet echt veel eenheid uit. En dat is denk ik vooral voor AZ, hè, dat is toch nog steeds niet helemaal lekker daar. Kom ook niet goed over. Dus niet doen, jongens. Hou dat volgende keer lekker binnen de kleedkamer, zou ik zeggen. En dat was hem dan al. Ik zit naar mijn timer te kijken. Het is inderdaad voor het eerst makkelijk onder het uur. En dat,
zo.
Dat is dan toch het enige voordeel aan.
Zullen we nog even 20 minuten over beleid gaan lullen, of niet?
Ja, nou ja, dat hadden we eigenlijk Lars Jessen moeten hebben. Of inderdaad over climate change, opwarmen van de aarde of zo. Nee, laten we het gewoon hierbij houden. Het is nou eenmaal zo, hè, dat er wedstrijden werden afgelast. Dus we hebben het allemaal behandeld. En laten we hopen dat we volgende week natuurlijk gewoon alle 18 clubs kunnen bespreken. En dan zullen we wel weer op de tijd moeten gaan letten. Dus dan is mijn taak weer wat belastiger geworden. En misschien dat we dan ook Jaron, want die zou eigenlijk vandaag bij zijn, dat hij er dan ook bij kan zijn om zijn voetbalprofessorische wijsheden met ons te delen.
Zeker.
Nou, Arminio, hartstikke bedankt. Ik zeg, geniet er nog van. Straks lekker in de sneeuw sneeuwengelen maken en sneeuwballen gooien of wat je dan ook gaat doen buiten.
Ik ga lo-fi hip-hop beats in mijn oor knallen en gewoon lekker... lekker wandelen. Een beetje nadenken over Henk Veerman. Over Nieke.
Kijk, en over Pek Zwolle. Altijd,
altijd
mooi. Nee, dat was dus de 21ste speelronde van de Eredivisie. En waarschijnlijk dus ook wel de meest ongewone speelronde eigenlijk. En dat in een al wel heel ongewoon seizoen. 10 van de 18 teams kwamen dus nog gelukkig wel in actie. En hoewel het op sommige knollentuinen soms behelpen was, hebben we er toch net zoals elke week weer van genoten. En hopelijk kunnen we dat volgende week weer doen met alle teams en met een complete speelronde in de Eredivisie. Tot volgende week en wij zijn er dan weer met hopelijk iets minder sneeuw op de weg met het poot op schoot. Tot dan.